Het woord van onze overdenking vindt u in het, niet in het u voorgelezen schriftgedeelte, maar in Hebreeën 8, de versen 12 en 13. Hebreeën 8, de versen 12 en 13. Daar spreekt het woord des Heren aldus, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. En hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Tot zover. Letten wij op de nieuwe wijn van de nieuwe verdeling. Verleden week hebben wij stilgestaan ten slotte bij het tiende vers ook. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En vanavond wilde ik het slotverse van dit hoofdstuk met u overdenken. Vers 11 begint te zeggen, en zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken de Heer. Vervolgens zal ze zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Hier wordt de heerlijkheid van de nieuwe bedeling omschreven als een niet meer noodzakelijk zijn van het leren van elkaar. Dat komt op ons een beetje eigenaardig over, omdat wij denken, ook in de nieuwe bedeling heeft de Heer toch gegeven apostelen, profeten, evangelisten, behulpsels, allerlei ambten in het midden van de gemeente, die ook dienstbaar zijn om de gemeente te leren en te onderwijzen in de rechte wegen van God. Heilig woord. En nu wordt hier die heerlijkheid van dat nieuwe verbond, van die nieuwe bedeling, omschreven alsof dat niet meer nodig zou zijn. Zouden dan sommigen gelijk hebben die, nou ja, die niet meer naar een kerk toe gaan, omdat die voor zichzelf al zoveel licht hebben, dat zij de onderwijzing uit het woord niet meer nodig achten, of dat zij van oordeel zijn dat de prediker er niet zoveel van weet als dat zij zelf ervan menen te weten, en die daarom ook geen deel nemen meer aan de samenkomsten der gemeenten. Nee, dat kan in het geheel van de schrift de bedoeling niet zijn. Daarvoor zijn de woorden te duidelijk die ons spreken van de ambten in het midden der gemeente en van de prediking en van de verkondiging. Hoe moeten wij dat dan uitleggen? Wel, ik zal trachten dat te verduidelijken. Als je een knop of een bloesem hebt, dan ligt daarin de hele vrucht besloten. Dat kun je nog niet zien als het een bloesem of als het een knopje is. Maar er is wel het beginsel van alles in. Later komt de volle vrucht. Dan groeit die knop of die bloesem groeit uit tot de volle vrucht. Zo is het nu ook met de nieuwe bedeling. De nieuwe bedeling mondt uit in de eeuwige zaligheid, in de volkomen vereniging van de kerk met God drie-enig. Dat is het uiteindelijke doel. Die volkomen gemeenschap, waarin het niet meer nodig is om elkaar te onderwijzen en te leren in de weg der zaligheid. Want dan zal God alles zijn in allen. Dan zullen zij allen hem kennen en hem zien van aangezicht tot aangezicht. En nu neemt de schrijver aan de Hebreeënbrief, die neemt even zijn uitgangspunt in de volkomenheid, waar het uiteindelijk heen gaat als het klaar is, als het volgroeid is, als de vrucht geheel vol zal zijn geworden. Dan zal het zo zijn dat zij allen de Heere kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Daar zullen dan in die zin de ambten niet meer nodig zijn, want het Lam zelf zal hen leiden en leiden aan fonteinen van levend water. Nu, omdat dit uiteindelijk hier staat in het teken van de volmaking en de voltooiing, worden de beginselen nu reeds zichtbaar. Hoe worden die beginselen zichtbaar? Niet in dat standpunt, wij hoeven niet meer naar de kerk, wij hebben geen onderwijs meer nodig, we hebben geen catechisatie, geen bijbellezing, niks meer nodig. Nee, zo niet. Maar wel komen de beginselen in zover openbaar dat er menigmaal gepredikt wordt wat in de harten werd ondervonden. Dat menigmaal het woord ontsloten mag worden en de hoorder het mag beamen in die zin dat hij dat ook reeds voor zichzelf al zo heeft gezien en ervaren. Zodat de prediking dan als het ware een bevestiging is van wat in de praktijk van het leven door de hoorder reeds werd ondervonden. Zodat de prediker niet iets nieuws, maar iets verkondigt voor deze en gene waar men van zegt, ja, dat heb ik al zo voor mijn eigen hart en leven ervaren. Nu is dat nog ten dele. En over het algemeen zou je mogen zeggen, hebben zowel de prediker als de gemeente bij voortduur het onderwijs uit het woord nodig. Maar in principe voelt u aan, komt er al iets van uit, van wat eenmaal volmaakt zal zijn, dat dan de mens, de gelovige, de verloste, niemand meer nodig heeft in die zin, geen prediker, geen uitlegger, geen ouderling, want zij zullen zelf in alle klaarheid de Heere kennen, nadat hij zichzelf te kennen geeft. En dat is een troost. Dat is ook een bemoediging. Want hier op aarde heb je daarin een groot onderscheid tussen degenen die de Heere vrezen. Een grote mate van onderscheid en verschil in de kennis en in de ervaring voor wat betreft de dingen van Gods koninkrijk. De een steekt daarbij soms weer ver boven de ander uit. Nu moet u dat goed begrijpen, ze zijn alle tezamen uiteraard verloren zondaren die uit genade zalig worden. Maar u zult ook toestemmen dat u op die weg toch een ontzettend groot verschil kunt waarnemen in de praktijk van het leven des geloofs. En ook van wat betreft de kennis der ellende, de kennis der verlossing en de kennis aangaande het stuk der dankbaarheid. En dat daarin de Heere naar zijn welbehagen aan een iegelijk meedeelt, naar de mate hij wil. En dat dan ook daarbij nog weer een rol speelt, het karakter en allerlei andere gegevens die de mens persoonlijk aanbelangen. Nou kan dat hier op aarde wel eens pijnlijk zijn. Hier op aarde kan dat wel eens aanleiding zijn tot misverstand. Ik noem een voorbeeld. Waar de een bijvoorbeeld meent te zien een beginsel, een spruitje van het werk van de Heilige Geest in het hart van de zondaar, ziet de ander er dat helemaal niet in. Waar de een tot de conclusie komt en denkt, nou, ja, ik hoop dat er enige kennis of betrekking is op die borg en middelaar, daar concludeert soms de ander dat dat wel degelijk aanwezig is. En dat geeft dan menigmaal aanleiding tot een verschil in beoordeling en in zienswijze. En dat blijft, zolang wij op aarde zijn, toch een ons begeleidend verschijnsel waar we nooit helemaal uit kunnen komen. Wat vaak als de Heere ons de wijsheid geeft om het te kunnen overzien, dan valt het mee. Maar is daar gebrek aan, dan zie je dat dat vaak aanleiding geeft tot een langs elkaar heen praten en een langs elkaar heen leven. En soms zelfs tot bitterheid kan ook nog. Wat zal dat dan groot zijn? Als die nieuwe bedeling zal uitmonden, hier valt alles wel eens weg, maar het is ten dele. Je blijft altijd weer verschillen en geschilpunten houden. Maar wat zal dat dan groot zijn als die nieuwe verdeling uitmondt in een gezamenlijke eenheid. In een gezamenlijk kennen van de Heer. Zowel de kleine als de grote. Allen zullen ze hem op de rechte wijze kennen. Geen ene dwaling, en het hoeft nog niet per se een dwaling te zijn. Dat kan soms alleen maar zijn een verschil in accent. Wat hier op aarde als scheiding teweeg kan brengen. Wat al een vertroebeling van de gesprekken. Wat al een verdeeldheid. Maar wat zal het dan groot zijn als die interne spanning, die je toch ergens altijd blijft, als die ten eenmale wordt opgeheven. En er waarachtig dan ook in de praktijk een eenheid van denken zal zijn. Een eenheid in de gemeenschap. Een eenheid in de lof en de dank voor de Heer. Dat is net zoiets als dat die man zei op zijn sterfbed: ik ga naar die plaats waar Luther en Calvijn de beste vrienden zijn. Hier op aarde ging het niet. Hier op aarde waren er scherpe dingen. Was het niet zo bij Calvijn, dan toch zeker bij Luther. Heel scherp. En aan het einde van zijn leven heeft hij ook wel bekend dat hij sommige dingen te ver gedreven heeft. Maar toen was zijn leven ook voorbij. In de praktijk van het leven bleef die onderlinge strijd en spanning tussen de Lutheranen en de Calvinisten bleef bestaan. En hebben ze zelfs soms elkaar het leven nog heel bitter en moeilijk gemaakt. Kijk, en dat houdt nou op. In de nieuwe bedeling worden de eerste beginselen daarvan op sommige ogenblikken reeds ervaren als alles is weg mag vallen. En dat er een samen verwondering is over Gods grote daden. Maar het is allemaal nog maar zo sporadisch. En het is allemaal nog zo individueel, zo persoonlijk. Want vaak zit er dan nog weer iemand tussen die een opmerking maakt. Die werkt als een dode vlieg, die de zalf van de apotheker doet stinken en opwellen. Al zo een weinig dwaasheid, een man die overigens kostelijk van verstand is. Misschien heeft de Heer dat met wijze bedoelingen zo gelaten, opdat die kerk zich niet zou verhoogvaardigen, maar dat die kerk zou leren dat het een eeuwig wonder is als alles uit mag komen op dat ene middelpunt en op dat ene doeleinde. Kijk, en dat wordt in dit vers geleerd. De beginselen komen hier openbaar, maar de schrijver stelt hier even in het gezicht het eindpunt of het grote doel. Dan zullen zij niet meer leren een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder kende Heer. want ze zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Dat dat zo niet is, dat bewijst de Hebreeënbrief. Want de Hebreeënbrief is één grote lering en vermaning. Maar de Hebreeënbrief geeft ook de troost. Eenmaal zal het zijn een volkomen gemeenschappelijk kennen in de rechte zin van de Heere en van al zijn werken. Dat dat dan ook onze troost mogen zijn, want dat is niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig als kinderen des Heeren soms op zo'n nare manier met elkaar geconfronteerd worden. En dat er zo'n verdrietig iets is, kan zijn dat de een de ander ten eenenmale niet verstaat. En soms geheel ten onrechte beschuldigd van allerlei dingen die de ander in het geheel niet bedoelt. Dat kan hier op aarde, moet je niet onderschatten, vreselijk pijnlijk zijn. Want het kan zijn dat een zondaar zoekt de gemeenschap. En omdat de liefde mededeelzaam is, kan het zijn dat hij in die gemeenschap ook gaarne de werken van de Heere zou willen vermelden. En als hij dan denkt het gevonden te hebben, dan valt het soms zo bitter en bitter tegen. En gaat hij met een koud, naar gemelijk hart terug naar zijn huis. Hij is er overal in teleurgesteld. Dan mag dit de troost zijn. En dat geldt dan van God uitverkoren Sion. Eenmaal zal dat volkomen wegvallen. En dan zal God alleen in het middelpunt staan. Hier mogen wij reeds van harte begeren en van harte zingen hoe goed en hoe lieflijk is dat broeders van hetzelfde huis ook samen wonen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Maar hier staat het nog in het teken van de strijd. En op alle mogelijke manieren wil duivel en vlees dat vernietigen en kapot maken. En vaak behaalt duivel en vlees zulke grote voordelen. Maar eenmaal zal dat niet meer zo zijn. En wat is nu de grond van dat alles? Van die vernieuwde gemeenschap met God. Van die heerlijkheid dat God hun God zal zijn. En dat zij zijn volk zullen zijn. Want in die oude bedeling heeft de Heere dat ook gezegd, dat ze hem tot een volk zouden zijn. Een heilig volk. Wat is dan de heerlijkheid van die nieuwe bedeling, die nieuwe wijn, waar ook de Heer Jezus van spreekt? Dat staat nu in de verse die ik u voorlas. Dan staat er: ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. En hun zonden en hun overtredingen zal ik geen zin meer gedenken. Daar heb je nou wat over nodig. Onze ongerechtigheden. onze zonden, onze overtredingen, drie woorden, om de volheid aan te duiden van de zonde, van het moedwillen, van het missen van het doel, van het rebelleren tegen de Heer. Ongerechtigheid, zonde, overtreding, die maken de scheiding tussen God en tussen de ziel. Dat is de breuk, de kloof waar wij nooit overheen kunnen komen. Dat oude verbond in die oude bedeling op de Sinaï geopenbaard in zonderheid, dat oude verbond vloeide voort uit Gods genade. Maar dat oude verbond werd miskend in haar genade karakter. De mensen namen het op als hun werk. En hoewel ze het als hun werk opnamen, hebben ze juist, dat is het typerende, ze wilden graag een gerechtigheid oprichten door de werken der wet. En in tegenstelling juist van dat, verdronken ze juist in de ongerechtigheid. Het kwam precies tegenovergesteld uit, zoals ze zelf dachten. Zelf zeiden ze, al wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. En voor ze er, je zou zeggen, de woorden waren koud op hun lippen bestorven, en toen dansten ze al om het gouden kalf. Al die recht, al die inzettingen, die werden gewoon miskend. Die werden gewoon terzijde geschoven. Die werden ondergeschikt gemaakt aan het verlangen en het bedoelen van het vlees. Ja, ik weet wel. U zult misschien zeggen, ja, maar in dat oude verbond werd toch ook uit genade de zonde vergeven. Zeker waar. Maar in het algemeen droeg de openbaring van dat verbond een knechtelijk karakter. Dat kunt u duidelijk vinden. Al bedoelde God de Heere, al bedoelde dat knechtelijk karakter om daaronder om genade te leren smeken, zoals David. Maar zoals ik reeds eerder zei, door de knechtelijke openbaring, indien gij dit zult doen en dat zult doen, en mijn rechter getrouw zult bewaren, dan zal ik, zoals de openbaring. En ze zagen er niet doorheen dat die hele dienst haar grond vond in het offer, in de verzoening. Er was dus qua ons verduisterd verstand reden genoeg, bij ons vandaan, niet bij God vandaan, om mis te grijpen. En om te zeggen, oh, is het zo, moeten wij dit of dat doen, dan zullen wij dat wel proberen. Wij zullen dat wel doen. En dan liep het altijd uit op een volslagen mislukking. Want goed bedoeld is nog niet goed gedaan. En God wil het goed gedaan hebben. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar wij zullen dat doen. Maar wat komt er nou in de praktijk van terecht? Zo werd die hele openbaring, als waar die, dat hele verbond, door de zondaren vernietigd. Het gebod werd krachteloos door het vlees. Er was niks met ons te beginnen. Want de ene zonde stapelde zich op de andere. En die zonde maakte toch een scheiding tussen de Heer en tussen de ziel. Nou is er maar één mogelijkheid. Eén weg die in de oude bedeling nog ten dele verborgen en in schaduwen gewikkeld was. En dat is het uitnemende van de nieuwe bedeling, van de nieuwe wijn, waar Jezus van sprak. Nieuwe wijn doet men in nieuwe lederen zakken. Dat wil zeggen dat onderwijs van de Heer Jezus, dat paste niet meer in het onderwijs en in het spreken van de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Het was nieuwe wijn. Zij konden daar niet tegen. De vaten of de lederzakken die zouden gebersten hebben. Maar nieuwe wijn moet in nieuwe lederzakken. Dat betekent dat heilig evangelie moet niet in dat werkende hart, in dat werkende leven, in dat trachtende leven. Maar die nieuwe wijn, die moet spontaan komen in het leven van mensen die het niet meer kunnen. Die vat en ontvankelijk zijn gemaakt voor het heilige evangelie, zoals de discipelen door de Heer Jezus daartoe werden toebereid. Daarom zei de Heer Jezus ook in dat verband, en niemand die van die oude wijn drinkt, die zegt, geef mij maar nieuwe. Integendeel, hij zegt, de oude is beter. Het woord wordt vaak verkeerd uitgelegd, dat woord, als mensen zich beroepen op het verledene, op de oudvader en vroeger. Maar dat betekent het niet. Het betekent dat die schriftgeleerde en die wetgeleerde en die farizee, die leefde bij het oude. En daarom zeiden ze, het oude is beter, net als bij wijn, die oud is en daarom beter is van smaak. Ze waren niet ontvankelijk voor het nieuwe. Dat smaakte ze niet. Maar dat is geen positief iets. Dat moeten wij niet gebruiken in de zin, nou geef mij het oude maar. Want Jezus bedoelde juist ermee, jullie blijven zweren bij het oude. Je hele smaak is daarop gericht. Op die bediening der wet. Op die bediening van de werken. Daar ben je in getraind. Daar is je smaak op gericht. En nu kun je die nieuwe wijn, die pittige, die werkzame wijn, die nog werkt, die nog geeft, die kunnen jullie in je oude korpus niet velen, want nou barst je Als je die nieuwe wijze zou krijgen, dan best er iets uit elkaar. In dat licht is het dus wel nodig. Nieuwe wijn, nieuwe lederen zakken. Heilig evangelie en een door God daartoe toebereid hart. Anders gaat het niet, dan past het niet bij elkaar. Dan grijpen wij ons toch vast aan de werken, aan onze eigen gerechtigheden en aan ons eigen systeem. Wil de Heere ons daar nou inleiden, dan krijg je ook andere gedachten. Dan ga je het wel voelen in je leven. Dan krijg je ook voelhorens. Dan voel je aan, daar kan ik hier niet over praten. Of daar kan ik wel over praten. Dat voel je. Je kunt natuurlijk altijd wel praten. Maar je voelt of dat je met oude lederen zakken te doen hebt, ja of nee. Dat voel je. Dan gaat het hier bij mij niet om hun eeuwige staat of wat dan ook. Dat laat ik even buiten beschouwing. Maar dat je zegt, nou, het kan eigenlijk niet lijden. Men zit nog zo geheel en al doorvlocht. Met het moed, met het zullen. En dan klinkt het wel aardig. Ja, ik hou het maar bij de oudjes. En de oudjes die zeiden dit en de oudjes die zeiden dat. Maar vaak is het een verberging van de innerlijke tegenstand tegen dat heilige evangelie. Tegen die blijde boodschap. Die goede boodschap van Gods genade en ontferming. Is het toch een vlucht weer in het systeem van mens. En daarom moet je niet direct zeggen bij zulke schriftgedeelten. Of ja, daar hebben wij nou niet zozeer mee te maken. Want daar hebben wij wel mee te maken. Hoe zou ik dat nou eens tot lering kunnen verduidelijken? Laten we het zo proberen. En laten we het dan alleen zien op het vlak van de mensen. Wat kan er een afstotende beweging, een afstotende gezindheid uitgaan van diegenen die menen dat ze het weten. Wat kan dat afstotend zijn? Oh, heb jij geen verstand van. Oh, jij, ja, je bent wel naar de kerk, maar dat tel ik van, je gaat wel naar de kerk, maar dat tel ik geen eens. Dat wegduwen van de ander. Dat wegduwen van de naaste. Er is eigenlijk geen gesprek mogelijk over het fundamentele. Dat kan dan zijn, bijvoorbeeld, omdat die vrouw wat moderner is, of die man. Het kan zijn dat die vrouw niet de kousen aan hebt die ik aan heb. Het kan zijn dat ze haar niet zo heeft zoals ik dat gewend ben. Het kan zijn, dat kan ook gebeuren, omdat ze misschien een sigaretje rookt, of een sigaartje, je weet het niet. Je zou zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Toch heeft dat daarmee te maken. Want dan komt er onmiddellijk een spanningsveld tussen. Je kan niet meer gewoon spontaan met die ander praten. Want je denkt bij jezelf, laat maar nergens over praten of oppervlakkig praten, want dat begrijpen zij toch niet. En dat is maar lichtjes en dichtjes. En die mensen denken, zulke gevallen kun je natuurlijk wel eens hebben, daar gaat het niet over. Maar, ja, laat ik het zo zeggen, de mensen zouden zich gewoon schamen als daar een opgetut en opgemaakt mens ziet, hè, de kerk binnenkwam zeilen, dan zouden de kerkmensen denken, nou, stel je voor dat er nou iemand van die of die kerk bij ons was en die zou dat zien, dan zouden ze zeggen, nou, daar in de kerk wat je daar ziet, dan zag ik iemand opgetut, nou, verschrikkelijk. En er kan alles maar bij door. Trekken wij ons aan. We doen net alsof ons er niks van aan. Met onze woorden. Maar toch verraden we dat we er ons wel wat van aantrekken. En dan zou ik het liefst hebben dat zo iemand maar rechtsom eer maakte uit de kerk en niet meer kwam. Zo niet meer. Want ja, als je dan naar een goede kerk wil, dan moet je er ook goed uitzien. En als het dan te veel is om dit te doen en dat te doen, nou, dan kun je het van mij gestolen krijgen. Zo praten we dan. Met andere woorden, als die meid of die vrouw die daar zo binnen huppelt, nou ja, als nou de eerste keer gebeurt, maar als de tweede keer, dan heb je toch gezien dat iedereen er zo en zo uitziet. En als ze dan nog zo doet, nou dan mag ze voor mij vertrekken, want dan heb ze er niks voor over. Dat is het uitgangspunt. Maar het is het hele uitgangspunt van de oude Joodse kerk geweest. Wij fariseeën. Echt waar? Je kunt dat hard, en ik weet wel, bij ons kan wel wat lijden, gelukkig maar. Maar dat kun je in de meeste kringen geen eens zeggen wat ik nu zeg. Tenminste in onze kringen, want ze zouden je gewoon schorsen. Ze zeggen, ben je helemaal niet goed. Je maakt er een potje van. En als je dan nog bij zou zeggen, voor mij betreft mogen jullie allemaal volgende week thuis blijven. En ik hoop dat alle deernen van de straat en noem maar op volgende week binnen kunnen komen huppelen hier in de kerk. Huh? Dan zouden ze zeggen, nou die man is helemaal van zijn verstand erop. Maar ik zou het menen. Ik zou zeggen, jullie zijn allemaal al bekeerd. En jullie weten in ieder geval hoe je bekeerd moet worden. Voor jullie is niet zo goed meer nodig. Niet zo hard meer nodig. Maar laat er wat nieuwe zakken aangebracht worden voor de nieuwe wijn. Oh, ik zit wel eens over die dingen te denken. En dan kom ik vaak tot de conclusie. Als God, ik spreek uit persoonlijke ondervinding. Als God ons ontdekt, dan hoef je die fariseeën niet ver te zoeken. Ook al heb ik dan een grijs of een blauw pakje aan met een gekleurd stropdasje. Want dan staat hij nog ten voeten uit als zo'n fariseer in dit leven. Hij kijkt er om zich heen als hij ergens naar binnen zou gaan. Bij wijze van spreken van, nou, ik zou niet graag willen dat iemand me hier binnen zag gaan. Als hij bij iemand moet wezen die niet van zijn kleur is. Kijk, dat zijn nou tekenen dat die nieuwe zakken zo nieuw nog niet zijn. En dat wij het eigenlijk ook niet voor elkaar kunnen krijgen. dat hij, terwijl we geen oog hebben voor het verderf dat in ons woonde, gaan we precies op die werktoer. Je zou je eigen dood schamen als dit en dat en zus en zo. Er moet toch dit zijn, er moet toch dat zijn. En ik weet dat een christelijke levensstijl van waarde is, kan zijn. Maar ik weet ook dat wij zonder het zelf te beseffen vaak nog tot over onze oren in het verbroken verbond der werken zitten. En dat we het er lang niet mee eens zijn dat wij er niks voor over hebben. Ik niet, maar ook die meid en die kerel niet. Niks niet, hebben we niet. Dan moet je het voor je fatsoen. Nou ja, daar is over te praten, ook voor het fatsoen voor een ander, ja. Maar, dan hoef jij je daar zo druk niet over te maken, over dat fatsoen. Mensen, het gaat ons doorgaans om de eer van de mensen, maar niet om de eer van God. Dat is het gemene. Want vaak zijn we zelf wel zo wijs dat we weten dat we bij God met al dergelijke dingen schipbreuk moeten leiden. Maar hier op aarde willen we toch nog een beetje de man, de kerk, de gemeente zijn. Nee. Nee, er is maar één begin. Eén begin. Dat is niet bij ons, dat is bij God. En welk begin is dat? Ik zal hun ongerechtigheden, zonden, overtredingen, genadig zijn. De bedoeling hier is, ik zal die ongerechtige, ik zal die zondaar, ik zal die overtreder genadig zijn. Die principe kun je natuurlijk de ongerechtigheid niet genadig zijn en de zonde en de overtredingen. Dat kan niet. Daar past maar één woord voor, de doodstraf op de zonde. Maar nou is het won, hier, ik zal die ongerechtige, die zondaar, die overtreder, die zal ik genadig zijn. Dat is de openbaring van het nieuwe verbond. In oude verbond schaduwen en nog eens schaduwen, dieren, bloedoffers, noem maar op. Het was allemaal omwikkeld en omwonden. Maar in de nieuwe bedeling treedt God in de openbaarheid in Jezus Christus. En daar komt hij niet meer bij de heidenen met de boodschap van je moet dit of je moet dat. Maar predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dan kunnen wij wel eens als een vlieg om de land heen draaien en er een heel boel bij maken. Maar dat is de hoofdinhoud van de opdracht die de Heer aan de discipelen gaf. Predik het evangelie. Er staat niet predik de wet, predik de 10 geboden, predik al die ceremonie en die offeren. Dat staat er niet. Predik het evangelie. De goede boodschap. Je zou zeggen, in het Oude Testament kwam hij daar pas achter na een zekere lange weg. Als je door zoveel ruitjes heen gekeken had van verre. Middelijkerwijs gesproken dan. Het Oude Testament kon je bij wijze van spreken nog in de war raken en zeggen, ach, hoe is het nou? Moet ik nou of een ander? En dan kon inderdaad de offerdienst ons heen leiden naar een betere hoop, een ander. Maar de nieuwe bedeling is daarin zo glorierijk en zo heerlijk, dat God in Christus zich direct openbaar als de God der genade en der ontferming, en dat zijn gerechtigheid in Christus openbaar gekomen is. Nu wordt daarom ook onomwonden, let nou op, den volke verkondigd de vergeving der zonden. Niet meer doordat je iets moet slachten en dat je bij God moet komen met iets om, en dat je dan uitwendig weer rein verklaard werd en dat je aan het gemeenteleven mocht deelnemen en weer voor het aangezicht van God mocht naderen, dat was nog maar uitwendig. Maar nu wordt verkondigd die werkelijke, die waarachtige vergeving, dat genadig zijn voor de zondaren, in het wegnemen van al hun overtredingen. Die vormde immers het belemmer, de belemmering. Dat vormde immers de onoverbrugbare kloof, de zonde. Dan kunnen wij wel over die zonde heen werken met onze werken, maar het loopt toch allemaal uit in de ongerechtigheid of in de eigen gerechtigheid. Nieuwe Testament, de nieuwe bedeling, zegt God. Dit is de nieuwe wijze. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Niet dat geofferd heeft, maar dat verloren is. Ik ben gekomen, en dat is de goede boodschap en het woord aller aanneming waardig. Jezus Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Niet om de zondaar in de eerste plaats een opknapbeurt te geven, maar om ze zalig te maken. Kijk, en dat is hier het wonder, waarin die nieuwe bedeling, dat nieuwe verbond gekenschetst wordt. Zonder voorwaarden vooraf. Er zijn wel voorwaarden, maar die heeft Christus op zich genomen. Zonder één enkele conditie. Het begin is bij God. Hij vergeeft. Al staat er niks tegenover bij ons. Er staat niks tegenover. Maar om met ons te doen te kunnen hebben en om ons in gemeenschap te kunnen aanvaarden, moet er iets weg. En dat kan alleen genade. En daar staat nou nog geen gebedje van onze kant tegenover. Niets van ons. Dat is nou alleen de vrije gunst die eeuwig en bewoond. Ik zal die zondaar genadig zijn. Ze zijn weer telkens uitgeweest, door hun zonde uitgeteerd. Ze hebben het verbond dat ik met hun vader opgericht had vernietigd. Ze hebben alles vergeten. Ze zijn ook niet tot de bedoeling van de wet doorgestoten. Het doeleinde der wet, Christus, ook niet. Altijd en altijd werd alles in de weg gebracht. De zonde die het geheim bedekte. Maar in de nieuwe bedeling openbaart God klaar en duidelijk. Wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Niet andersom. Niet omdat wij de Heere vrezen, krijgen we vergeving. O nee, bij u is vergeving. Daar zegt de oud-testamentische kerk er al doorheen. Opdat gij gevreesd wordt. Daar wordt dan van geen offer gesproken in die psalm. Maar door het oog des geloofs wordt reeds gezien het wonder van Gods offer, van Gods lam. Ja, zegt de Heere, ik zal die onrechtvaardigen genadig zijn en aan hun zonden en overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Ze zijn uit Gods geheugen weggewist. Weggewist. Je hebt op de rekenmachines, heb je ook nog een knopje. Daar kan een hoop in zitten in het geheugen. Maar je hebt nog een knopje, daar kun je op drukken en dan is alles eruit. Uitgewist. En je kan nog zoveel keer proberen om het weer op het venstertje te krijgen. Maar het komt niet meer. Het is eruit. Zo zegt de Heere hier. Ik zal er niet meer aan denken. Ik zal vast, onverbroken. Ja, dat was toch bij het Oude Testament. Ja, nogmaals. Maar door de weg der schaduw, nu, onomwonden, wordt de volgende. Gij zult mijn getuige zijn, getuige van Christus. Niet getuige in die zin van Mozes, of van een Mozaïsche wetgeving, of van wat dan ook, maar getuige van hem. Dat is klemmen. Je moet er niet aan denken dat de Heere alles op de weegschaal zou leggen. Al onze prediking en om ons heen. En het dan zou beoordelen naar die maatstaf. Getuigen van Christus. Als hij dat gelamenteer, dat geschreeuw soms hoort, dat je zegt, het lijkt er zelfs niet, geen eens meer op, het lijkt er niet meer op. Het lijkt meer op een neurotische aandoening van een mens, die daar zo verkrampt de keer staat te gaan. En daar tegenover dat eeuwig, onveranderlijk, dierbaar evangelie der zaligheid. Het heeft mij wel eens sterk aangegrepen. Denk, o Heere, mag ik alstublieft iets ervan zeggen? En houd u me vast. Om op dat spoor te leiden. Want we gaan er onherroepelijk af. We gaan er onherroepelijk af. En we ontaarden geheel en al in een prediking van de mensen, van onze wegen, van onze dikjes en van onze datjes. De een zwaar, de ander licht, maar het is allemaal de mens waar het over loopt. Kijk, of soms kun je wel eens dromen, maar dromen zijn meestal bedrog. Maar als God er nou eens plaats voor zou maken en de Heere zou dat geven, in ons land, heb ik wel eens gedacht, ja, ik kan misschien beter niet kunnen zeggen, want je komt zo gauw op een op een vlak waar wij niet moeten komen. Maar ik heb wel eens gedacht, wat zou dat dan toch zijn als onze kerken nou eens aangegrepen werden door de geest van Christus. En die geest die zou Christus is gaan verheerlijken, ook op de kansel. Dat zou dat toch, ja. En als dat dan vrucht zou mogen dragen, dat zou toch een blijdschap zijn. En een verwondering. Het zou best kunnen wezen dat stokoude mensen zouden zeggen, die altijd te boek hebben gestaan als bekeerd of kinderen, dat ze zouden zeggen, ik heb het nooit geweten dat het zo is. Komt, maakt God met mij groot. Maar dat kunnen wij niet. Dat kan de Heere God alleen maar. Het is al een wonder als die nu wat van die echte gistende nieuwe wijn, die nog niet uitgewerkt is, aan onze harten wil schenken. God vergeeft en vergeet alles. En als hij dat nou doet, dan is ook die barrière, die is weg. Dan staat God niets meer in de weg om die zondaar te zegenen, om hem te helpen, om hem op te rapen, al is het 1000 keer in zijn leven dat hij nederstort. Staat God niets meer in de weg om hem weer overeind te zetten. Dan is het zelfs rechtvaardigheid bij God dat hij die ellendige helpt. Want dan is het die ellendige zijn eigen schuld niet meer. Dan ziet God hem als een arme die nodig geholpen moet worden. Als een rechtvaardige die verdrukt wordt. Zo ziet God hem dan. Waarom? Omdat God dat verdoemeniswaardige heeft weggenomen en niet meer aan denkt. Nou ziet God niet meer wat wij zien. Wij zien in onszelf dat doortrapte, dat adamitische bestaan. Dan kan God ook nooit helpen. Want hoe kan God zich met zulke Adamskinderen bemoeien? Dan zou je eerder moeten zeggen met die man, God hoort die zondaars niet. Maar nou komt God op in dat eeuwig trouwverbond, in dat beter verbond. Komt God op uit de vergeving en de uitwisseling. Nu zegt God tegen die stuntelaar die zijn eigen aanklaagt, dat hij tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd heeft. Nu zegt God, ach kijk hier recht. Vaderen daar is struikel. Ik zal hem helpen. Wat zegt God? God zegt toch die arme bedrukte. Hij heeft de hemel verdiend. Hoe kan de duivel hem dan in de hel willen hebben? Dat kan niet. Ik zie geen zonde in hem. En de wet geeft ook getuigenis. De mens die het doet, die zal leven. Heeft hij dat gedaan? Ja, in Christus heeft hij dat gedaan. Heeft hij al Gods wil, Gods geboden, volmaakt vervuld. Wat een verschil. Kijk, als God er zo tegenaan keek, zoals wij er tegenaan keken, dan heb je groot gelijk dat je zegt, zou het wel waar zijn? Dan heb je groot gelijk. En dan zou ik me wel 10 keer bedenken, met het oog op jezelf, om te denken dat het wel waarheid is. Want je vergist je. Zo kom je er niet. Zo kom je er niet. Het kan alleen van Gods kant, zoals God het ziet. Niet zoals ik het zie. Zoals ik het zie, kan het niet. En het is geen smoesie, dat is echt zo. Want ik zie niet anders dan zonde en overtredingen. Ik zie niet anders dan afwijken van de Heer. Dan kun je toch moeilijk in een vrome bui gaan zeggen, nou, ik geloof toch dat er nogal wat in me is. Ik geloof toch dat ik wel bekeerd ben. Ik geloof toch dat ik kennis aan heb. Dat kun je toch niet zeggen? Als je daarop let, dan moet je zeggen, dat flintertje wat je dan meent te zien, dat zal nog wel bedrog zijn. Nee, dan zou ik eerlijk, dan zou ik je de raad geven, denk niet dat je zo zalig kunt worden. Want dat kan echt niet, dan heb je groot gelijk. Als je zegt, het kan niet, het is onmogelijk. Hoe kan het wel? Hoe zal het wel? Dat is een goddelijk zullen. Hier, ik zal ze genadig zijn en ik zal er niet meer aan denken. Dan kan het wel. Dan kan de Heere zeggen, er is geen gebrek in u. Ge zijt gans schoon, mijn vriendin. Dat is nou het wonder voor de kerk. En dan zegt de Heere, zie op mij. Kom bij mij van de Libanon af. Want de Heere weet wel, dat waar wij wonen, daar kan het nooit. Daar is niks dan benauwenis en onmogelijkheid. Maar waar God is, waar de nieuwe wijn is van het heilige evangelie van Christus Jezus, daar wordt gezongen, hij kan en wil en zal hij nog. Nou, als hij nou zegt een nieuw verbond, een nieuw testament, dan heeft hij het eerste oud grijs gemaakt. Dat was al in de dagen van Jeremia, toen begon het grijs te worden. De apostel verplaatst zich even in de tijd van Jeremia, waar die woorden geschreven staan, die we in het voorgaande hebben gehoord. Toen begon het al grijs te worden. Het riep al naar het einde. Maar nu is het dood. Nu is het gestorven. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Wie zal nu nog een schaduw volgen? Wie zal nu nog bloed van stieren en bokken volgen? Wie zal nu nog menen dat het offeren kan brengen, dat hij het offer kan brengen om voor God te bestaan? Zouden we nu nog denken dat we met onze tranen, met onze gebeden, met onze kerkgang, dat we ons eens schrede dichter hebben gebracht bij de levende God? Nee. Die gedachte, die in die oude bedeling ten onrechte door ons werd gekoesterd, die is door het nieuwe verbond, de nieuwe bedeling, het nieuwe testament, ten eenenmale ontmaskerd, terzijde geschoven. Het is een doodshemd geworden. Dat oude en verouderde. En wij leven alleen maar onder de adem van die genadige en barmhartige God. Zo kunnen we alleen zalig worden. En dat moeten de kinderen ook weten. Dat ze later ons voor de rechterstoel God niet zullen verwijten. Dat wij als ouderen ze een andere leer hebben geleerd. En dat ze daarom van die leer zo'n afkeer hebben gehad. Want ja, wij moeten, wij moeten, wij moeten, wij moesten. Nee. Wij hebben in tegendeel de kinderen voorgehouden. Zonder prijs, wijn en melk. Het is alleen Gods genade en ontferming. Als je, en dat je daar een afkeer van hebt, dat komt van ons kwaadaardig af. Maar dat zit niet in de goede boodschap. Ook niet in een verouderde bediening. Die uit de tijd is. Dat zit in ons. Kom daarom en ga met ons. Want God heeft zelfs toegezegd. Murmurerend kind. Dat de murmureerders de lering zullen aannemen. Kom. Dan gaan we naar de kerk. Zie, dat is de rechte lijn van de openbaring van Gods genade en ontferming in de nieuwe bedeling. Amen.